Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid, en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 40 het eerste vers. Psalm 40 vers 1. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Psalm 40 en daarvan het eerste vers. Lezen we vanavond ook Psalm 40. We lezen met elkaar Psalm 40. Maar doen wij vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid.
En ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht, en Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. En niet omziet naar de hoovaardigen. En die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijn hart. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurig behoeden. Want kwaden zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd en mijn hart heeft mij verlaten. Het behage u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon van hun beschaming die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 40. De versen 3, 4 en 5. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden? Zal Psalm 40, versen 3, 4 en 5. Gemeente, vorige week zondag heeft u gehoord over de middelaar. Iemand die in het midden komt staan. Een tussenpersoon. Die twee partijen met elkaar verbindt, waar tussen een breuk ligt. En wie heeft er nu een middelaar nodig? Misschien vindt u dat een rare vraag. Natuurlijk, wij hebben allemaal een middelaar nodig. Wij hebben iemand nodig die tussen ons en God in komt te staan, omdat wij door onze zonde zo'n breuk geslagen hebben. Natuurlijk hebben wij een middelaar nodig. Nou, dan hoop ik dat u ook zo naar de kerk bent gekomen vanavond. Met een gebed in uw hart om die middelaar te ontmoeten. Om hem te zien. Om te ervaren dat er kracht van hem uitgaat. Maar zondag 6 gaat nog iets daarbij zeggen. Nog een ander accent leggen. Zeker, wij hebben een middelaar nodig. Maar zondag 6 gaat benadrukken, maar God heeft ook een middelaar nodig. Wij hebben een middelaar nodig om met God verzoend te worden, dat het weer goed komt. Maar God heeft een middelaar nodig, zodat zijn liefde en genade zich een weg kunnen banen tot zondige en onheilige mensen. En in iedere vraag van zondag 6 wordt dat benadrukt. Dat die middelaar voor ons, maar ook voor God nodig is. Laten we zondag 6 maar eens gaan lezen. De vragen 16 tot en met 19. En de daarbij behorende antwoorden. Vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Dan is het antwoord omdat de rechtvaardigheid van God vorderde. Dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Dan is het antwoord op dat hij, uit kracht van zijn godheid, de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid in het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Dan is het antwoord onze Heere, Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19, waaruit weet gij dat? Dan is het antwoord uit het heilige evangelie. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Het gaat in zondag 6 over de persoon van de middelaar. De persoon van de middelaar. Wat voor iemand is hij? Hoe moet hij zijn? En dan drie gedachten. In de eerste plaats door God geëist. De vragen 16 en 17. In de tweede plaats door God geschonken. Vraag en antwoord 18. En in de derde plaats door God geopenbaard. Vraag en antwoord 19. Dus de persoon van de middelaar door God geëist. Door God geschonken. En door God geopenbaard. Gemeente, ik hoop dat u de rode draad door de catechismus nog een beetje vast weet te houden. De catechismus gaat over de enige troost in leven en sterven. En na die openingsvraag, je zou het kunnen vergelijken met een paraplu waaronder alle vragen van de catechismus hangen, wordt er getekend hoe je nou aan die enige troost komt. Hoe je nou deel krijgt aan die enige troost. En dat is in de persoonlijke doorleving van drie dingen, drie stukken. In zondag 2 tot en met 4 heeft u gehoord van de grootheid van onze zonde en ellende. En toen kwam die belangrijke vraag. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En in de zondag die volgde werd er uitgelegd, ja, er is een middel, er is een weg, maar alleen als er betaald wordt, alleen als er voldoening gegeven wordt. De Heere ziet de zonde niet door de vingers en hij stapt niet over de schuld heen. Hij is gekwetst in zijn eer. We hebben zijn geboden overtreden, we hebben schuld gemaakt en daar moet voor betaald worden. Daar moet voldoening voor gegeven worden. Nu hebben we met elkaar vanavond Psalm 40 gelezen. Prachtige psalm waarin je zo die Bijbelse lijn tegenkomt. Een psalm vanuit het wonder. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En als die verlossing komt, dan is dat niet een vanzelfsprekendheid. Dat is niet natuurlijk, heeft de Heere naar mij willen horen. Maar met Psalm 40, het is een wonder. Want ik was zo verloren. Net zoals die dichter van Psalm 40. Die kuil, hè, die modder. Waarin ik helemaal vastgezogen zat. Waarin ik gestorven zou zijn. Maar ik heb geroepen. En oh, wat een wonder. De Heer heeft mij geantwoord. Gemeente, zo'n wonder moeten we allemaal in ons leven leren kennen. Het gaat niet om een paar waarheden waar wij ja bij knikken, omdat we ook instemmen dat dat waar is. Het gaat over dat grote genadewonder. Wat de Heer ook in de 21ste eeuw aan mensen geeft. Dat hij zich over hen neerbuigt en dat hij hen verlost. En daar gaat zondag 6 of verder borduren. En die gaat doorvragen over die middelaar. En het is niet een stukje dogmatiek. Dit is niet wat spitsvondigheid. Geen vraag- en antwoordspel. Maar de opstellers van de catechismus willen onderwijs geven. Want natuurlijk gaan ze heen werken naar de Heer Jezus en naar zijn namen en naar zijn werk. Maar ze willen ook uitleggen waarom hij zo moest zijn als dat hij is. Waarom hij zo'n bijzonder persoon moest zijn. En als het ware stukje bij beetje gaan ze dat geheim uitpakken. Om van stap tot stap ons mee te nemen. Om dat ook van stap tot stap te laten zien. En dan horen we vanavond onderwijs over de middelaar. Met het doel en met het verlangen. Dat verslagen harten in Den Haag Scheveningen. Vanavond de middelaar zullen ontmoeten. En in hem alles zien. Wat ze zelf missen. En mogen ervaren dat hij alles is voor mensen die moeten zeggen tegen de Heere, en ik heb helemaal niets. Dan begint de vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig mens zijn? Waarom moet hij nou een waarachtig mens zijn? Nou, het is een hele rechtvaardige regel dat als je iets gedaan hebt, dat je daar ook persoonlijk de gevolgen van moet ondervinden. Als ik door rood rijd en ik krijg een bekeuring, dan kan ik die brief bij de buurman door zijn brievenbus doen. Maar dat helpt niet. Hij geldt mij. Het is mijn overtreding. En ik ben nu verplicht om te betalen. Maar er kunnen ook situaties zijn dat het net iets anders werkt. In het dorp waar mijn vrouw opgroeide, waren een keer een stel qua jongens vuurtje aan het stoken. En dat deden ze op een ongelukkige plek, vlakbij de houten gevel van een pasgebouwde basisschool. En dat vuurtje liep wat uit de hand en die houten gevelbekleding, die vatte vlam. Een hoop schade aan dat net nieuwe gebouw. En wie zijn schuld was dat, ja, van die kinderen. Wie zijn verantwoordelijk? Ja, die kinderen. Maar als je dan zegt tegen die kinderen, ja, nou moet jij dat betalen. Ja, dan kan zijn kind zijn spaarpot omkeren, maar daar zit bij lange na niet genoeg in. En dan weten wij allemaal, ja, die kinderen hebben dat gedaan, maar hun ouders worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Die zijn daarvoor aansprakelijk. Dus de schade die veroorzaakt werd, werd dan ook verhaald op de ouders. En zo is het ook met die middelaar. Wij hebben gezondigd. Wij moeten betalen. Wij moeten de passende straf ontvangen die we hebben opgespaard. Alleen wie van ons zou dat kunnen? Wie van ons zou de Heere weer kunnen verheerlijken? Wie zou zijn leven kunnen uitwissen? Wie zou zijn zonde ongedaan kunnen maken? Staan wij niet net als die kinderen, geestelijk met lege handen? En dan is er iemand nodig die een band met ons heeft. Dan is er iemand nodig die zich verantwoordelijk stelt voor die kinderen. Nee, het bloed van dieren kon de zonde niet wegnemen. Dat was slechts een oud-testamentisch voorbeeld. Maar wij mensen hebben gezondigd en er moet dus een mens zijn die betaalt. Die betaalt met een leven vol liefde en gehoorzaamheid. Zonder één misstap. Een leven van heiligheid. Een leven waarin al Gods geboden worden verheerlijkt. Maar ook iemand die zich onder dat vonnis stelt. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Die wil ondergaan in dat oordeel. Die verbrijzeld zal worden. Die buiten Gods gunst en liefde gesloten zal worden. Eén iemand die de grote toorn van God op zich nemen zal. Zo iemand hebben we nodig. Een echt mens, net als wij, die ogen heeft. Om mee te kijken. Een tong om te praten, handen om te werken en voeten om te gaan. Iemand met een wil. Iemand met gevoel, iemand met verstand. Al die vlakken waarin ons mens zijn blijkt. Al die vlakken waarin wij gezondigd hebben. En dan moet er iemand zijn die als echt mens onze plaatsvervanger, onze borg kan zijn. Er staat nog wat achteraan. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Want waarom moet die middelaar nu ook rechtvaardig zijn, zondeloos en recht voor God? Waarom kon Aaron dat niet doen? Ja, dat was zelf ook een zondige hoge priester. Wij mensen kunnen elkaar daar niet in helpen. Ook al had je misschien een voorbeeldige moeder gehad, die je met bewogenheid de weg van de Heer heeft voorgehouden, in woord en in daad. Toch was zij zelf ook een zondares. En had zij ook genade nodig, ook een middelaar nodig. Als iemand zelf gezondigd heeft, dan kan hij niet meer voor God bestaan. Er moet een mens zijn net als wij. Met ziel en lichaam, maar hij moet ook volmaakt zijn. Rein in Gods ogen. Een mens die zelf een zondaar is, kan niet voor anderen betalen. Je kunt het niet voor je kinderen. Je kunt het niet voor je vrouw. Je kunt het niet voor je ouders. Je kunt het niet voor je vrienden. Want wij zijn allemaal zelf zondige mensen. Er moet iemand anders geworden, een werkelijk, een waarachtig mens. En tegelijkertijd een zondig mens. Bent u die tegengekomen in de gemeente? Bent u die tegengekomen in de familie? Kwam u die tegen in uw voorgeslacht? Ik hoop, als u deze vragen hoort, de vraag waarop we het antwoord al lang weten, maar dat we toch bij die vragen en bij die vereisten wat stil zullen staan, zodat we gaan beseffen wat een wonder het is, dat God zijn Zoon zond. God die mens werd. Gods zoon die de menselijke natuur aan wilde nemen. Die zich zo vernederde om onze borg te kunnen zijn. Er staat nog meer in vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Die middelaar moest niet alleen werkelijk mens zijn, maar ook werkelijk God. Hij verenigde die twee partijen, God en mens, in zijn persoon. Hij was allebei. En hij was allebei helemaal. Maar waarom moet er nu een middelaar zijn die ook God is? Nou, dan zegt het antwoord, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Hij moest de drager zijn van Gods toorn. Hij moest de drager zijn van de straf. En in het Oude Testament zie je soms een aantal momenten dat de Heere zijn toorn uitstort. En wat gebeurt er als de Heere zijn toorn uitstort over de eerste wereld? Dan komt er een zondvloed en alle vergaan. Als de Heere zijn toorn uitstort over die priesters die met vreemd vuur komen, Nadab en Abihu, dan komt er vuur van de hemel en ze vallen neer. Als een mens voor God komt te staan, voor de heilige God, voor de grote God, en tegenover Gods gramschap komt te staan, dan wordt het waar wat Mozes zingt. Wij vergaan door uw toorn. Zult u dat goed bedenken? Zult u dat goed bedenken? We kunnen zulke oppervlakkige gedachten hebben over de Heere. We kunnen zo makkelijk denken. Maar onze God is te duchten. Onze God is groot. Hij laat niet met zich spotten. En werkelijk, als de Heere genade geeft in je leven, dan krijg je de Heere lief. Dat geloof ik, dan ga je de Heere zoeken, dat ook zeker. Maar je krijgt ook een diep ontzag voor zijn heiligheid, voor zijn majesteit. Dan word je zelf zo klein en zo nietig. Want God is goed en hij is groot. En ik ben klein en onrein. Daar kun je nou al degene aan herkennen die de Heere vrezen. Die krijgen diepe indrukken van wie God is. Al je oppervlakkige denkbeelden gaan eraan. Al je makkelijk spreken ook. En dan als je denkt aan de eeuwigheid die komt. Als je denkt aan het oordeel. Als je denkt om voor de troon te moeten staan. Gemeente was een man die sterven moest en sterven kon. Maar hij zei, als ik eraan denk wat het zal zijn om voor God te staan. Als ik daaraan denk. Hij zei, dan beef ik toch. Niet omdat het onzeker was, maar omdat hij zulke grote gedachten had. Zullen we opletten, gemeente, dat we dat niet kwijtraken. Die diepe eerbied voor de Heere, dat besef van zijn grootheid. En zult u dat in het bijzonder wel bedenken, als u hier zit zonder middelaar. Als u hier zit met een openstaande schuld. Als u hier zit met ongeloof. Hoe zal het u vergaan? Hoe zal het met jou moeten? Als je daar alleen komt te staan. En de Heere al je zonden terug gaat halen en in rekening gaat brengen, gaat uitbetalen. Zie het aan het leven van de Heere Jezus. Wat gaat daar gebeuren? Toen hij naar Golgotha moest. Waar hij de straf moest dragen in zijn lichaam en in zijn ziel. Toen het zo benauwd werd. Toen hij zoveel pijn moest lijden. Toen hij in de hel was, omdat Gods goedheid voor hem verborgen was. Toen zijn vader zijn gezicht van hem afkeerde. Toen hij zo alleen was. Als hij alleen mens was geweest, dan was hij vergaan tot as. Dan had ik vanavond niet over hem kunnen preken hier. Dan was er niets van hem overgebleven. Maar nou was hij ook God. En hoe dat kan, dat weet ik niet. Daar ben ik te klein en te beperkt voor om dat te kunnen bedenken en om dat te kunnen preken. Maar omdat hij God was, heeft zijn godheid hem gesterkt. zodat hij die toorn volledig voelde en droeg en tegelijkertijd dat kon en niet halverwege of bijna aan het einde verging. Zo'n middelaar hebben we nodig die Gods toorn kan doorstaan. En het tweede, wat er ook staat, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Kijk, als mensen kunnen we veel voor elkaar doen. Als iemand oud geworden is, dan kunnen we iemand eten geven, we kunnen slokjes drinken geven, en we kunnen iemand wassen en we kunnen nabijheid geven. Maar we kunnen niemand de zaligheid geven. En we mogen Gods woord open doen en we mogen bidden en tegelijkertijd voel je zo van, ja, we kunnen het woord wel in de oren brengen en proberen aan het hart te leggen, maar daarin, hè, iemand laten delen in het werk van de Heer Jezus, dat bereiken we niet. En je kunt het zo voor je kinderen bidden, dat ze het ook gaan zien. En dat hun hart open gaat en dat ze de Heere zullen volgen. En toch, wat zijn je handen te kort, wat is je tong te arm. Maar dan moet die middelaar iemand zijn, een echt mens, maar ook God, zodat hij dat wel kan. Dat hij niet alleen de zaligheid verdient. Het is niet alleen zo dat hij de zaligheid verdiende en dat er een rijke nodiging uitgaat in de prediking. En dat het dan is, nou ja, komt u wel of komt u niet. Nee, maar hij is ook die zaligmaker die ook geeft, die ook toepast, die plaats maakt waar geen plaats is. Die komt in levens van mensen die hem ook niet zoeken en niet zien. Die dwars door alle vijandschap en ongeloof heen gaat om daar zijn werk te doen. Waarachtig en rechtvaardig mens. En tegelijkertijd waarachtig God. Wie had dat kunnen bedenken? Zo'n weg, zo'n persoon. Als wij dit op aarde hadden moeten uitdenken, dan was het nooit gebeurd. Want dit kan niet. Wij kennen alleen maar mensen. Wij kennen geen mensen die tegelijkertijd ook dier zijn. Dat bestaat op deze wereld niet. Mensen, één persoon die tegelijkertijd meerdere naturen hebben. Maar God in zijn wijsheid en in zijn macht heeft zo'n middelaar uitgedacht. En in de tweede plaats staan we dan ook stil bij door God geschonken. Wat is dat een wonder dat dat in de Bijbel staat. Kijkt u nog eens mee naar vraag 15 van zondag 5. Daar staat, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Doet u dat al? Jonge mensen, doen jullie dat? Een middelaar zoeken? Wanneer zoek je wat? Als je iets nodig hebt. Als je iets mist. Je gaat niet op zoek naar dingen waar je geen belang bij hebt. En als je nou die werkelijkheden in je leven tegenkomt van zonde en eeuwigheid en schuld, dan ga je wat zoeken. Dan zit je niet op zondagavond een preek aan te horen om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. Dan zeg je niet, nou, ik heb over de Heer Jezus gehoord en dat is heel mooi en nou is het allemaal in orde. Nee, dan ga je zelf een middelaar en verlosser zoeken. En ook als je hem mag vinden, ga je hem ook steeds weer opnieuw zoeken. En steeds meer zoeken en steeds weer zoeken. Zitten er zulke zoekers in de Haagse Scheveningen vanavond? Die naar de kerk zijn gekomen omdat ze een middelaar zoeken. Heer, ik heb hem nodig. Wilt u hem geven? Ik zoek hem. Maar mag ik hem ook vinden? Ik klop op die deur, maar mag hij ook open gaan? Het is een voorrecht als je zo naar een middelaar mag zoeken. Het zijn de slechtste tijden niet. Denk niet dat dat een somber leven is. Want in dat zoeken ligt iets van de liefde. Iets van de trekkende liefde van de Heere. Waardoor je het niet meer kan vinden in de zonde en niet meer in het hier en nu. En niet meer in het vermaak. Maar daar ligt iets in van trekkende liefde, zodat je gaat zoeken de dingen die boven zijn. Zodat je op zoek gaat naar die zaligmaker over wie je hoort preken. En daar ligt iets wonderlijks goeds in, wat je voor niets zou willen ruilen. Liever een zoeker van Jezus dan een genieter van de wereld. Liever een zoeken van genade dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Een middelaar zoeken. Dat is rijk. Maar weet u wat, welke boodschap nog heerlijker is? Het zijn niet alleen mensen, niet alleen zondige mensen die een middelaar gingen zoeken. Maar God zelf ging een middelaar zoeken. En natuurlijk niet, hij is God dat hij het een tijd niet wist wat hij moest beginnen en uiteindelijk toch iemand gevonden heeft. Zo niet. Maar we hebben toch Psalm 40 gelezen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, en dan gaat het van David profetisch over naar de Heer Jezus. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Toen is God zelf op zoek gegaan naar iemand die hem zou verheerlijken. Naar iemand die zijn ongenoegen zou stillen. Naar iemand die een weg zou openen, waardoor hij zijn diepste wezen van liefde en genade zou gaan openbaren in deze wereld vol duisternis en haat. En toen heeft hij toch een middelaar gevonden in zijn eigen zoon. Wie staat er dichter bij de Vader dan de Zoon? Wie kent hem beter dan zijn zoon die hem al een eeuwigheid lang kende? Wie vindt er meer genoegen in de ogen van de Vader dan zijn zoon die het vermaak was van zijn ogen? Wie is er waardiger dan hij? En die grote zoon van God, die in de hemelse eer en heerlijkheid deelde, die heeft zich bereid verklaard om een dienstknecht te zijn. Die heeft zich bereid verklaard om zich te vernederen. Om de menselijke natuur aan te nemen zoals die door de zonde geworden is. Aangetast door ziekte en door zorgen en door lijden. Gods eigen zoon, door wie hij deze wereld heeft geschapen, werd als een hulpeloos kind neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Hij die zo heilig is dat de engelen met hun vleugels hun aangezicht bedekken, werd iemand waar de mensen op gespuugd hebben en die hem geslagen hebben. Hij die straalde van hemelse heerlijkheid en glorie, werd iemand waarvan de profeet zegt, en als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En hij die de lieveling van de Vader was, kwam op aarde om de man van smarten te zijn. Hij nam het menselijk leven aan om te kunnen sterven. Hij nam een lichaam aan om te kunnen lijden. Hij nam een ziel aan om daarin God te verheerlijken. Alles wat u ontbreekt, alles wat jij mist, Christus is het. Dit is precies de middelaar die wij nodig hebben. En dit is precies de middelaar die God nodig had. Maar wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is. Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Hij heeft hem gegeven, zo omstreeks het begin van onze jaartelling. En vanavond in de prediking, wordt deze middelaar voor uw ogen en voor uw oren geschilderd. Zie, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij hem gegeven heeft. God schenkt het middel. Misschien zijn hier ook nog mensen die zo bezig zijn om God genadig te stemmen. Die proberen een beetje in het gevlei te komen door netter te leven, door langer te bidden, door veel met Bijbelstudie bezig te zijn, door hun leven te besteden in de dienst van de Heer. Het zijn allemaal goede dingen. Maar al onze prestaties halen nooit de lat van Gods volmaaktheid. Voldoen nooit aan zijn eis of eer. Wat heeft de Heer er een werk aan om door zijn Heilige Geest daarvan te overtuigen? Kijk, dat overspel verkeerd is, dat geloven we nog wel. En dat we niet hoogmoedig zouden moeten zijn, goed, dat stemmen we ook nog wel in. Maar dat nou onze werken, onze godsdienstige werken, onze houding, onze verlangens, onze belofte aan de Heer, dat dat allemaal ertussenuit moet, dat dat geen betaalmiddelen zijn in het Koninkrijk der Hemelen, dat de Heer daar werkelijk niets mee kan, daar verzetten we ons tegen. Want ik heb toch nog wel. En ik doe. En ik. En wat doet het een pijn als de Heilige Geest doorgaat met overtuigen en gaat naar de kern. En laat zien dat God volmaakt is. En met onze onvolmaakte gebeden. Met onze belofte die we morgen weer breken. Niets, maar dan ook niets kan. Maar iets geeft. Dat is alleen maar te krijgen in een lege hand. Dat is alleen maar te krijgen uit genade. Dat heb je niet verdiend. En toch krijg je het. Je bent het niet waard. En toch schenkt de Heer het. Dat is nou het geheim van zalig worden. Dat is nou precies waar onze ergernis en waar onze weerstand zit. Want we willen best een zalig maken die ons een duwtje de rug geeft. Of die wat aanvult van wat wij net tekort kwamen. Of die een beetje bijspringt waar nodig. Maar een zalig maken die nou werkelijk alles doet. Die nou alles voor mij en alles in mij moet doen. Daar verzet ik me tegen. Totdat je capituleren mag. Totdat je het verliezen mag. En aan Gods voeten terechtkomt. Als iemand die het niet heeft en die het niet weet en die het niet kan. En die het van Jezus alleen moet hebben. Heeft het van God verloren. Is dat de uitkomst van een weg geweest waarin u werd afgebroken van stap tot stap? Pijnlijk. Moeilijk. En tegelijkertijd, wat is het een bevrijding als je niet meer bent en hoeft te zijn als een arme zondaar voor God. Dat is niet benauwd, dat is een opluchting. Want lees dan eens mee in antwoord 18, een letterlijk citaat uit 1 Korinthe 1 vers 30. Het is een Bijbeltekst. Onze Heer Jezus Christus, die ons, dan haal ik even de tussenzin weg, die ons van God geschonken is. Die zaligmaker die wordt geschonken, dat is een gift. Die werd als gift neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Die wordt als gift in de prediking verkondigd. Die wordt ook als gift geschonken in mensenharten. Dan zorgt God zelf voor de zaligheid. Dan zorgt hij zelf voor de zaligmaker. Dan zorgt hij zelf voor een middelaar. En die God die je rechter is, blijkt dan je redder te zijn. Omdat hij zijn zoon geeft en met hem alles geeft. En waarom geeft hij nou Christus? Ach, ieder woord zou een preek apart zijn. De tijd die laat het niet toe, maar die ons van God tot wijsheid geschonken is. Bent u ook iemand die zulke dwaze dingen doet? Bent u ook iemand die misschien wel heel veel kennis heeft in uw hoofd, maar de hartekennis zo mist? Merkt u ook steeds hoe uw redeneringen de verkeerde kant op gaan? Maar nu schenkt God zijn Zoon, de Heer Jezus, tot wijsheid. Zijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Dan mag je bij hem op school. Dan gaat hij je lessen leren die zo eenvoudig zijn. En tegelijkertijd daarom door ons zo geminacht worden. Dan gaat hij je leren om klein te zijn. En dan gaat hij je leren om afhankelijk te zijn. En dan gaat hij je leren om te volgen. En dan gaat hij je leren wie God is. En dan gaat hij je leren hoe God gediend moet worden. Misschien kon je er vroeger inleiding over houden op de jeugdvereniging. Maar dan gaat Christus het leren in je hart. Dan wordt het zo'n andere wijsheid, zo'n doorleefde wijsheid. Tot rechtvaardigheid. Daar gaat het om, hè? Die rechte verhouding tot God. En vroeger dacht je, nou, het zal wel meevallen, het komt wel goed. En zo kun je een hele leven lang jezelf rechtvaardig redeneren, zittend in je kerkbank. Ook veel kerkgangers gaan met zo'n valse hoop naar de eeuwigheid. Maar als die woorden uit de Bijbel, een krom en een verdraaid geslacht, nou ineens op u van toepassing zijn. En het gaat zien, het zit niet goed. En het komt niet goed. En je krijgt het niet goed. Maar als God je dan die zaligmaker gaat schenken die het goed gaat maken. Die het zelf goed maakte. Met zijn leven, met zijn bloed. Die zich borg stelde, die verzoening deed. Die al dat weerspannig overtreden, verzoende en zuiverde. Dan gaat God het zelf goed maken. Misschien een heel lang gedacht dat je het zelf goed moest maken met de Heere. Maar dan gaat God het goed maken met zijn Zoon. Met zijn volbrachte werk. En ook tot heiligmaking. Wat zou je als de Heer in je leven komt graag heilig willen leven zonder zonde. Niets meer verkeerd doen en niets meer verkeerd zeggen en niets meer verkeerd denken. Oh, je hebt er een dagtaak aan om op jezelf te passen. En aan het begin dan lukt het nog wel aardig, maar hoe langer je bezig bent dan moet je zeggen, als ik het goede wil doen dan ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik wil dat doe ik niet en het kwade dat ik niet wil dat doe ik. En er kunnen ook Gods kinderen die iets van dat geheim van de verzoening leren, soms weer zo krampachtig worden. Ik moet dit en ik moet dat en ik haal die lat weer niet. Ja, totdat de Heer je ogen opent dat Christus tot heiligmaking geschonken wordt. Dat de Heer niet zegt, nou heb je mijn genade gekregen en dan moet je voortaan goed op jezelf passen. Moet je zorgen dat je schoon blijft. Maar dat hij zijn Zoon geeft. Om dagelijks door hem schoongewassen te worden. Om dicht bij hem te leven. Want waar Jezus is, daar is geen plaats voor de zonde. En als de zonde in mijn leven weer een plaats krijgt, dan zal Jezus wijken. En als wij onze kinderen opvoeden en ze worden groter, dan worden ze steeds meer onafhankelijk. Dan kunnen ze uiteindelijk zonder ons. Maar als de kinderen van God gaan opgroeien, gaan opwassen, dan worden ze steeds afhankelijker. Dan krijgen ze steeds meer die zaligmaker nodig. Dan kunnen ze steeds minder zelf. Geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. En tot een volkomen verlossing. Alles waar je uit bevrijd moet worden. Uit de macht van een bepaalde zonde. Uit de macht van de boze die zulke gemene valstrikken maakt. Of zulke brandende pijlen schiet. Uit de macht van de wereld die je zo kan betoveren met euro's en agenda's. En uit de macht van jezelf, dat ego dat steeds weer naar boven komt. En nou geeft God zijn Zoon tot een volkomen verlossing. En dat zal hij doen. In het leven van hen wiens middelaar hij is. Hij zal hen volkomen verlossen. Dat duurt hier een leven lang. Ja, die verlossing is vanaf het begin compleet hoor. Denk niet dat hij eerst het een geeft en dan het ander en later nog eens een beetje. Totdat je uiteindelijk als een soort bouwpakket het helemaal hebt. Nee, zijn werk is volkomen vanaf het begin. En toch dat verlossingswerk dat duurt de rest van ons leven. Maar het zal worden een volkomen verlossing. Bevrijd van alles. En dan ben je terug bij God. Terug in Gods gunst. Terug in Gods gemeenschap. Terug in Gods liefde. Terug in Gods vreugde. Om nooit meer weg te gaan. Om je daar nooit meer uit te zondigen. Tot een volkomen verlossing geschonken. Wat een heerlijk woord. Geschonken. Dat betekent dat dat voor niemand vanavond onbereikbaar is. Want we hebben een God in de hemel die mild geeft. En als hij iets graag geeft, dan is het zijn zoon. Als hij iets van harte wegschenkt, dan is het Christus en alles wat hij verdiende. Als hij iets graag doet, is Christus te verheerlijken in de harten. Zeg nou eens, heeft u Jezus al ontvangen in uw hart? Heeft u hem al van God gekregen? Hoe weet ik dat? Want we horen natuurlijk als we naar de kerk gaan altijd over de Heer Jezus spreken. En we horen altijd de nodiging van het evangelie. Hoe weet ik nu dat het mijn middelaar is? Mijn zaligmaker. Een belangrijke vraag, die moet je niet overslaan. En dat overdenken we in onze derde gedachte door God geopenbaard. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. En dat doen we uit Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die wel dan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Psalm 115, vers 7. Zoon van de middelaar, door God geëist hoorden we, een waarachtig rechtvaardig mens en waarachtig God, door God geschonken, het is een geschenk van hem, tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En in de derde plaats ook door God geopenbaard. Waaruit weet gij dat? Een belangrijke vraag, het is ook een echte huisbezoekvraag. Als iemand dat zegt, hè, dat hij de Heer Jezus heeft ontvangen als zaligmaker. Waaruit weet gij dat? Dat is een vraag die mag gesteld worden. Hoe ben je eraan gekomen? Is dat een bepaald gevoel dat je krijgt in de kerk? Je zegt, nou, ik voel dat nu zo. Dat het zo is. Of is dat een bepaalde keus? Van, nou, toen heb ik besloten dat. Of is dat misschien een heel uitzonderlijke geestelijke ervaring, waarbij er iets heel aparts moet gebeuren voordat je dat weten kunt. Onze catechismus geeft ze ook helder onderwijs. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Dat is heel belangrijk. Dat we dat vanuit het evangelie weten. Weet u nog, in zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Hoe leer je nu je zonde kennen? Je verlorenheid uit Gods wet. Gods wet is eerlijk. Maar Gods wet is ook in zekere zin hard. Het wijst de kwaal wel aan, maar het biedt het geneesmiddel niet. Het wijst wel de verlorenheid aan, maar het maakt de redding niet bekend. Ja, de prediking van de wet is wel nodig om onze harde harten te vermorzelen, om ons klein te maken, om onze ogen te openen, maar je leert uit de wet niet het behoud kennen. Laten we niet de fout maken om te denken, ja, ik ben nu ernstig of ik ben nu onrustig en ik ben er zo mee bezig. Ja, dus, nee, de wet eist alleen maar. Maar hoe leer je nu die middelaar kennen? Uit het evangelie. Uit het woord van God waarin gesproken wordt over die zaligmaker die kwam om het verlorene te zoeken. Het heilige evangelie. En dat eist helemaal niets. Het evangelie gaat ervan uit dat mensen verloren zijn, niets kunnen bijdragen, alleen maar tegenwerken. Dat evangelie dat spreekt van een zaligheid en een zaligmaker die van de andere kant komt. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. En dat evangelie, dat wordt nu, zegt ons antwoord, geopenbaard. Wat is dat openbaren? Dat is dat je iets gaat zien wat eerst verborgen was. Denk maar aan een kunstenaar die heeft iets gemaakt. Dat wordt op een gegeven moment gepresenteerd. En dan kan het zijn dat er nog een laken overheen ligt. En als je dan bij aanwezig bent, dan zie je wel bepaalde contouren, maar je ziet niet wat het nou is. Je ziet niet wat eronder zit. En op het moment van de onthulling wordt dat laken weggehaald en dan ineens mag je het zien. En hoe heeft de Heer nou zijn gedachten bekendgemaakt? Hoe heeft hij nu de zaligmaker geopenbaard door zijn evangelie? God heeft gesproken. In het paradijs. Ik zal vijandschap zetten. Hij heeft gesproken door de profeten. Ik heb geen lust aan de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Hij heeft gesproken door de profeet Jesaja. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij heeft het laten voorbeelden, laten afbeelden in de hele offerdienst. En zo doet hij dat vanavond ook in Den Haag Scheveningen. In de prediking van het evangelie vanuit Psalm 40 en vanuit de Heidelbergse catechismus. Dan wordt er iets bekend gemaakt in de prediking, wat we anders uit het woord niet hadden kunnen weten. Maar dan gebeurt er wat onder de preek. Elke keer weer, en vanavond ook. We horen dezelfde woorden, en je kunt ze opschrijven, en je kunt ze navertellen. Maar in de hart van de een wordt er iets geopenbaard. Terwijl het in het hart van de ander nog verborgen is. Zoals we hier zitten, zullen we allemaal zeggen, ja, de Heer Jezus is de zaligmaker van de zonde. En we moeten hem door het geloof leren kennen, dan zijn we behouden. Dat zullen we allemaal zeggen. Dat weten we. Daar stemmen we van harte mee in. En toch kan het iets zijn wat buiten je ziel omgaat. Een kennis van je hoofd die je hart niet raakt. En deze dingen die moeten nou ook in je hart worden geopenbaard. Dat die woorden die je kent en die je beaamt, dan ook in je leven werkelijkheid worden. Dat je Psalm 40 niet meer gedachteloos meezingt, maar naast die dichter zit, in die ruisende kou en dat modderig slijk. Het is je eigen vuil en je voelt het, als er geen redding komt, dan zink ik weg. Dat Nathan niet David aanwees, maar zijn vinger richt op jouw leven. Dat het volk van Israël daar niet bevend bij de Sinaï staat, maar dat je zelf diep onder de indruk bent van de majesteit van God. Maar dan ook, vanuit het evangelie persoonlijk mag weten dat Christus niet de zaligmaker van zondaren in het algemeen is, maar dat ook Christus mij, de zondaar, genadig is. Om dat persoonlijk te mogen weten. Je hebt vast wel eens gehoord van de oudvader Alexander Comrie. En Alexander Comrie die heeft les gehad van een professor, professor Driessen. En dat was een rechtzinnige professor die gaf Bijbels onderwijs aan de theologiestudenten. En hij vertelde het ze helemaal keurig hoe het Bijbels was, in volle overtuiging. En terwijl hij dat onderwijs al gaf, greep de Heer hem in zijn hart. En hij liet hem zien wie hij was. En toen wist hij niet meer. En Comrie beschrijft hoe die man riep terwijl hij op zijn knieën ligt: O God, er is een weg tot de zaligheid, ik heb het anderen verteld. Maar laat hem ook mij zien. Snapt u dat? Is dat ook de klem van uw ziel? Mag ik het ook zien? Mag ik het persoonlijk weten? Kunt u nou in het woord aanwijzen waar Christus u bekend geworden is? En het gaat niet om het opbouwen van een hele verzameling tekst in je dagboek en dan daar weer een mooi verhaal uit maken, maar wel Christus laat zich kennen in de prediking van het evangelie. En dan gebeurt er wat. Dan wordt er aan je ziel getrokken. Dan worden je raadsels opgelost. Dan worden de nevels aan de kant geblazen. Dan komt er antwoord. Dan gaat de kracht van hem uit. Dan valt alles weg wat in de weg staat en dan blijft hij over. En dan begin je Petrus te begrijpen. Heren, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dan is het niet alleen anderen, maar ook mij. Ook mij bekendgemaakt. En toen zag ik hem. Ik ken hem uit de kinderbijbelverhalen. Ik ken hem uit de Bijbel. Ik ken hem uit de prediking. Maar nu ken ik hem ook met het hart. Nu heb ik hem zelf ontmoet ten laatste door zijn enige geboren zoon bevuld. Ik ben wel ellendig en uitdruftig, maar de Heere denkt aan mij. Was dus een oude ouderling die ging op huisbezoek. En dan gingen wij de mensen langs en het is altijd een beetje, hoe stel je nu die vraag, hè, om naar dat geestelijk leven te vragen. En die had de gewoonte om aan mensen te vragen, waar vind je nou je leven in Gods woord terug? Dat is toch geen rare vraag? Een hele eerlijke vraag, waar vind je nu je leven in Gods woord terug? En heeft u nou in dat woord die middelaar ontmoet? Om hem te kennen door het geloof. Door hem te kennen en te vertrouwen. En dat is dat het geloof wat de Heilige Geest door de prediking van het evangelie in zondaars harten werkt. Dat is de keerzijde van zondag 6. Zondag 6 is de Heere geeft. Zondag 7 is hij wordt door het geloof ontvangen. En daarop broeder zondag u volgende week meer over te verkondigen. Maar wat een heerlijke volgorde. De Heere geeft. En dan kan, dan mag, dan zal ik geloven. Want als Christus je geschonken wordt, kun je niet langer ongelovig zijn. Want Christus is alles. En waar hij komt, brengt hij alles mee. Voor hem zijn er geen onmogelijkheden. Voor hem zijn er geen hopeloze gevallen. Want hij is gekomen. En komt nog om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Amen. Heren, mogen wij u ootmoedig danken voor de gave van uw Zoon. Dat u hem in de verloren wereld heeft gezonden. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja tot volkomen verlossing. En u gaat ook door met het wegschenken van uw Zoon onder de prediking. Door het werk van uw Geest. En wilt u dan ook hem geven in de harten van de hoorders vanavond? Laat het toch leiden tot een honger en dorst naar de gerechtigheid. Zodat de komende zondag voor onze broeder ook een hongerig volk zal zijn die zit te wachten op de prediking van het brood des levens. Wilt u dan uitdelen van die menigerlei genade? Heb dank voor wat u vanavond gaf in spreken en in luisteren. Verzoent u het zondig en het gebrek van onze kant. Verheerlijk uzelf. Ja, verheerlijk uw Zoon. Wees met ons als we van hier gaan. Geleid ons naar onze woningen. Waak over ons in de komende nacht. En sterk morgen in alles. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot uit Psalm 81 het eerste vers. Zing nu blij te moe. Het machtig opperwezen, ene lofzang toe op Psalm 81, vers 1. De zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.